Gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden. Fijn u vanmorgen te ontmoeten. Ook luisteraars via internet, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door professor Dr. A. Huigen. We lezen uit de Bijbel, uit het boek Matthäus, hoofdstuk 24, vanaf vers 42. En we lezen door tot hoofdstuk 25, vers 13. En de verkondiging zal gehouden worden met als thema oliedom. Afkondigingen namens de kerkenraad. Als eerste een huwelijksafkondiging. Vrijdag 1 maart hopen Evert Mark van Voorst en Elise Kolen te gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 13:30 in onze kerk. En dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. In de afgelopen dinsdag gehouden stemmingsvergadering met de gemeente zijn de volgende broeders door de gemeente gekozen en door de kerkenraad benoemd. Voor ouderling de broeders Hans Bakker, Gert Geurtsen, Gert Kema, Marco Kolen, Rob Mook en Ben Post. Voor evangelisatieouderling Wim van Ginkel, voor jeugdouderling Gert van Kruisten en voor diaken de broeders Gert van Dijkhuizen en Evert-Jan van Laar. Komende week zullen de broeders kenbaar maken of zij opvolging kunnen geven aan hun benoeming. Wij hopen en bidden voor hen dat zij de vrijmoedigheid hiervoor zullen ontvangen. Collecte. De bijdrage voor de kerk kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op de bankrekening van de kerk. En de fysieke collecte deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is bestemd voor stichting Samen Geloven. Samen Geloven is een stichting die zich vanuit diverse kerken, waaronder onze kerk, wil inzetten voor de verstandelijk beperkte mens. De stichting biedt verschillende bijeenkomsten rondom Gods woord, laagdrempelig en op aangepast niveau. En ze zijn bekend van de zondagse diensten in de Oude Kerk op de Markt. We gaan nu zingen Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 24, de versen 2 en 5. We luisteren samen naar Gods heilige wet in de 10 geboden en aansluitend zingen we uit Psalm 119, versen 8 en 9. God sprak deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus zegt: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We gaan samen bidden en we willen samen ook voorbeden doen. Broeder G. Drost, Prins Bernhardlaan 138C, is opgenomen in het ZGV met rugklachten. En dat blijkt veroorzaakt door een ingezakte wervel. Bij onderzoek is ook weefsel gevonden bij de nieren dat nader moet worden onderzocht. We willen voorbeden doen met zuster Alita Boonstoppel, die vrijdag aan de rechterhand moet worden geopereerd. Laten we samen bidden. Heren in de hemel, we mogen hier bij elkaar zijn. In vrede en veiligheid. In de kerk rondom uw woord. En we danken u daarvoor. Terwijl we denken en bidden voor aan zoveel mensen die niet in veiligheid samen kunnen komen. Broeders en zusters op de vlucht. Christenen in landen waar ze enkel in het geheim bijeen kunnen komen. En u geeft ons zoveel. En tegelijkertijd bidden we, Heren, om de werking van uw geest, die broeders en zusters overal ter wereld nodig hebben, maar wij ook. Want al zijn we hier, we hebben het nodig dat u zelf uw woord voor ons openlegt, dat u onze harten opent en dat u ons zegent. U kent ons, Heren, u weet wie we zijn, wat er in ons hart en in ons leven allemaal speelt. Verlangen naar u, maar misschien ook totaal niet. Of maar zo weinig. Afhankelijkheid van u die we beseffen. En soms kunnen we onszelf ook zo goed redden. We bidden, Heren, dat u ons wilt aanspreken vanochtend. En dat u ons geven wilt wat we nodig hebben. Dat we zicht krijgen op u, de Heer Jezus Christus, zoals u gekomen bent om uzelf te geven als een losprijs, als een rantsoen voor velen. Zo hebben we u nodig. Als degene die zich voor ons hebt gegeven. Want Heren, zojuist hebben we uw wet gehoord. En we hebben uw wet niet gehouden zoals dat moest. We schieten tekort en soms gaan we de lijn recht tegenin. Wij zijn zondaren. En daarom hebben we het nodig, Heren, dat woord van uw genade te horen. Dat u gekomen bent om zondaren te redden. En hebben we het nodig dat door uw geest we dat woord ook leren geloven. En dat we zo ook in het spoor van uw geboden gaan. Met vreugde en vrede zoals we dat hebben gezongen. Dat we mogen leven en dat uw licht de nevels op doet klaren. En dat we zien mogen hoe we mogen leven. En dan ook met vreugde dat pad mogen wandelen. Heren, daar komen we om bidden vanochtend. Met minder kunnen we niet toe, maar minder wilt u toch ook niet geven. We leggen de vinger bij uw belofte, dat u onze God wilt zijn. En we bidden, Heren, maakt u dat heerlijk waar. Zegent u ons, zoals we hier zijn, al die verschillende mensen in verschillende generaties. En we bidden, Heren, in het bijzonder dat u ook onze jongeren aan wilt spreken. En geven wilt dat ze met heel hun hart aan uw dienst verbonden zijn. Dat spreekt allemaal niet vanzelf. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Daar is uw werk voor nodig. En we bidden dat u dat ook wilt doen. We bidden vanochtend, Heren, in het bijzonder voor broeder Drost, die in het ziekenhuis ligt met rugklachten. En dan is er ook nog weefsel gevonden dat nader moet worden onderzocht. Heren, wees u hem nabij. Wilt u geven dat de klachten mogen worden behandeld en zullen afnemen of helemaal verdwijnen. En dat de uitslag van het onderzoek ook nog mee mag vallen en dat we u daar dan de lof voor mogen brengen. Bidden, Heren, ook voor zuster Alita Boonstoppel, die aan de rechterhand moet worden geopereerd. En we bidden dat het slagen mag, zodat ze minder pijn in de pols zal krijgen. Heere, wilt u de artsen wijsheid geven om te doen wat goed is? We bidden, Heere, ook voor degene van wie we de namen niet noemen, maar die met allerlei vormen van chronische ziekte te maken hebben. Lichamelijk, psychisch. U weet er van af. En we bidden, Heere, wilt u volharding geven en geduld en vertrouwen op u, de levende God. Als we vanochtend de schriften openen, Heere, en we horen over wijsheid en over dwaasheid, dan bidden we dat uw geest ons de ware wijsheid leert. Zodat we zien mogen waarop het aankomt. Gereed mogen zijn als u komt. En leven mogen van uw genade. U kent, Heere, onze dwaasheid. En we bidden dat wij die ook leren inzien. Dat we wel bij de gemeente behoren, maar dat als het erop aankomt, we missen waar het echt op aankomt. De liefde tot u, het gaan in het spoor van uw geboden, uw geest. En daarom bidden we, Heere, schenk ons uw geest. En wilt u geven dat die ons zo vervult dat er ook wat van ons uitgaat. En dat uw woord doorwerkt in onze samenleving. Want we bidden niet alleen voor onszelf, we bidden ook voor de wereld waarin we een plek hebben. Een wereld waarin geweld de toon aangeeft, waarin mensen soms zomaar worden opgesloten en onder mysterieuze omstandigheden overlijden. Een wereld waarin oorlog wordt gevoerd. Heere, we bidden dat u vrede wilt geven in onze tijd. En dat die wijsheid waar we vanochtend van mogen horen, dat die zich niet beperkt tot ons alleen. Maar dat u ook wijsheid wilt geven aan degenen die grote verantwoordelijkheid dragen in deze wereld. We zien een hoop dwaasheid om ons heen. Misschien wel juist van degenen die de meeste verantwoordelijkheid dragen. Geef dat we niet moedeloos worden, maar we bidden des te meer. Heere, wilt u geven wat nodig is aan al diegenen die leiders zijn in deze wereld. We bidden dat ook, Heere, voor uw kerk in ons land en in deze wereld. Dat we leven zullen van uw wijsheid en dat we niet mee zullen gaan in de dwaasheid van deze wereld. Die jaagt naar aanzien, naar macht, naar invloed. Maar dat we u, de Heere Jezus Christus, zullen volgen. Die gekomen is om te dienen. En die zichzelf ervoor over had om uw gemeente te vormen en bijeen te houden. Hoort u ons zo om Christus wil, uit genade. Amen. Onze schriftlezing vanochtend is uit het Evangelie. Zoals Matthäus dat vertelt, hoofdstuk 24, we beginnen te lezen bij vers 42 en we lezen door tot en met hoofdstuk 25 vers 13. En die versen uit hoofdstuk 25 zijn tegelijk ook de tekst voor de preek. Matthäus 24 vanaf vers 42. Wees dan waakzaam. Want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid. Want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, ik zeg u, dat dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huichelaars. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zal het koninkrijk der hemel gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde, in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Dit is het woord van God. Laten we nu samen zingen uit Psalm 98, een psalm die ook zingt over de komst van de Heere. Psalm 98, vers 2 en vers 4. Straks na de preek zingen we uit Psalm 130, de versen 2 en 3. Gemeente, stel je voor, je hebt een spontaan idee. Je stapt in de auto en rijdt naar het zuiden. Het regent hier. Rijden totdat je de zon ziet. En stel je dan ook nog eens voor, dit wordt al wat moeilijker, dat je niet op je brandstofmeter zou kijken, maar gewoon domweg zou rijden. Nou, dan weten we allemaal wat er gebeurt. Dan kom je op een gegeven moment stil te staan, zonder brandstof. Nou, dat is moeilijk voor te stellen dat dat zou gebeuren, want ja, op een gegeven moment gaat er ook een lampje branden op je dashboard en zo. Als je zoiets zou doen, dan ben je in meerdere betekenissen van het woord oliedom. Iets dergelijks zou je kunnen zeggen van die meisjes in die gelijkenis. Ze hadden één taak, hè? En dat was zorgen voor feestelijke verlichting. Hoe kun je dan de brandstof vergeten? Dan ben je echt oliedom. Maar goed, deze gelijkenis wordt ons natuurlijk met een reden verteld. En dat is omdat wij, zoals we hier zijn in de gemeente, het gevaar lopen om zo dom te zijn. En daarom moeten we waakzaam zijn. We gaan er naar luisteren, het thema van de preek, oliedom. Dit is best wel een ingewikkelde gelijkenis, eerlijk gezegd. Want er gebeurt zoveel. Het begint feestelijk. Er is een bruiloft. Ja, en wat is er dan precies aan de hand? In veel kinderbijbels zijn het dan 10 meisjes die buiten, langs de weg zitten te wachten met olielampjes en kruikjes waarmee ze die olielampjes kunnen bijvullen. Maar het wordt nacht en ze vallen met elkaar in slaap en opeens schrikken ze op als de bruidegom komt. Toch is dat niet helemaal wat er aan de hand is. Ja, ik weet niet hoe het bij u is. Ik heb een dochter van 17. Maar die komt echt niet met 9 vriendinnen 's avonds buiten langs de weg. Zeker niet toen. Geen straatverlichting. Wat kan er allemaal gebeuren? Dat gebeurt niet. Trouwens, wat zou de functie zijn om langs de weg te gaan staan? Nee, op een gegeven moment wordt er ook gezegd, de bruidegom komt, ga naar buiten. Dus ze bevinden zich ergens binnen. Wat was nou het gebruik toen de tijd, en dat werpt er al wat licht op? De vriendinnen van de bruid, die kwamen bij haar in huis samen. En als dan de bruidegom kwam, dan liepen ze naar buiten en dan vormden ze een feestelijke erehaag en dat werd bijgelicht. En niet met van die zielige olielampjes, want hoeveel licht geeft dat nou helemaal? Maar dat gebeurde natuurlijk met fakkels. Het woord dat er staat voor lampen kan zowel olielampjes betekenen als fakkels. En fakkels zijn toch een heel stuk feestelijker en dat werd toen ook gebruikt. En dat maakt meteen ook duidelijk waarom je niet de brandstof kunt delen. Want ja, die fakkel, daar wikkel je wat lappen om een stuk hout en nou ja, brandstof erop, ja, dat brandt eventjes, dat is even voor als die binnengehaald wordt. Maar dat is ook zo weer op. Dat is anders dan met een olielampje waar je met een heel klein beetje brandstof ontzettend lang kunt doen. Oké, dus dat is de situatie. Een welkomstcomité bij het huis van de bruid en ze zitten te wachten totdat de bruidegom komt. Maar dan gebeurt er iets in die gelijkenis. Dan slaat de sfeer opeens radicaal om. En dan krijgt de gelijkenis zelfs iets grimmigs. Dan gaat het over uitsluiting en buitenstaan. Ja, wat er gebeurt is, nou ja, de helft, 5 van die meisjes, die hebben dus geen olie. Die moeten dat gaan kopen. En die komen dan te laat. Ja, je zou kunnen zeggen, tjonge jongen, wat dom hè, dat jullie dat hebben gedaan. Maar kom op, kom snel binnen. Maar ze komen niet binnen. En voor de hoorders van die gelijkenis, die zullen vertrouwd zijn geweest met van die welkomstcomité's bij bruiloften. Maar er is geen bruidegom in het oosten die tijdens het feest de deur op slot doet. Sowieso konden er heel weinig deuren op slot. Meestal alleen de voorraadkamer binnen, de zogenaamde binnenkamer. Maar als je deur al op slot kon, dan deed je hem natuurlijk niet op slot tijdens een feestje. En al helemaal niet om de vriendinnen van je bruid buiten te houden. En als ze al buiten zouden staan en ze kloppen op de deur, dan laat je ze binnen. Maar dat is het schokkende, dat is het effect dat deze gelijkenis bedoelt te bewerken bij die hoorders. Ho eens even, je kunt buiten blijven staan, terwijl je had gedacht, we gaan zo de feestzaal binnen. En de toon verandert ook, omdat die vriendinnen van haar, die noemen die bruidegom niet bij zijn naam, maar die zeggen, Heer, Heer, doe ons open. Ja, Heer, het krijgt de sfeer van het eindoordeel, van het gericht over de wereld. Mensen die buiten staan en die aan de Heere God vragen of ze binnen mogen komen. En verderop in het hoofdstuk gaat het dan ook nog meer over dat eindoordeel over de wereld. En die bruidegom die zegt ook op een heel plechtige manier, alsof hij de rechter is, en dat is hij dus ook, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Nou, dat is kennelijk de teneur, de boodschap van deze gelijkenis. Je kunt nu wel tot de gemeente behoren en je voorbereiden op de komst van de Heere, maar pas op, het risico bestaat dat je buiten blijft staan. Maar wanneer blijf je dan buiten staan? Ja, kennelijk heeft dat met die olie te maken. En er is in de loop van de geschiedenis wat afgediscussieerd over wat nou de betekenis is van die olie. Is dat het werk van de Heilige Geest? Want als je dat niet hebt, dat je dan buiten blijft staan. Of gaat het om de goede werken die je moet doen en dat je daar voldoende van hebt, want anders zal het niet gaan. Of gaat het om het geloof? In de tijd van de reformatie was dat een grote discussie rondom die olie. Aan de ene kant de reformatoren die zeiden het gaat om het geloof. En aan de andere kant de Rooms-Katholieken die zeiden het gaat om de goede werken. Wat is dit nou? En waarom wordt die olie nou niet gedeeld? Er is toch weinig wat je niet delen kan? En wat de Heere Jezus in de bergreden en op andere plekken zelf heeft gezegd. Als je twee mantels hebt, deel hem, deel er één. Zorg voor elkaar, heb oog voor je naaste. Nou, dat doen die zogenaamde wijze meisjes dan niet, hè? Maar die zeggen, ja, straks hebben we zelf te weinig. Is dat nou een christelijke houding? Ja, sorry hoor, ik kan even niks delen met jou, want dan heb ik zelf te weinig. Is dat nou de manier waarop je onderweg bent naar het Koninkrijk van God? Raadsels daarover. Maar goed, Matthäus, als hij dit vertelt, maakt één punt duidelijk. En als we daar nou eens beginnen. Dat ene punt dat hij duidelijk maakt is, nou dat staat bij gelijkenissen vaak aan het eind, hè? Wees waakzaam, want je weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Wees waakzaam. Dat is het thema niet alleen van deze gelijkenis. Het zijn drie gelijkenissen over waakzaamheid die we ook hebben gelezen. Het begint waar onze schriftlezing begon. Daar staat exact hetzelfde trouwens in vers 42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. En dan worden er drie dingen verteld. om je waakzaam te maken. Het eerste gaat over een dief. Nou, je weet niet wanneer de dief komt. Als je wist wanneer de dief kwam, dan was je wel alert geweest. Dan had je hem opgewacht en verjaagd. Dat is de eerste gelijkenis, een hele korte. Tweede is wat langer. Dat gaat over een slaaf die de verantwoordelijkheid heeft om de boel te managen, zouden wij tegenwoordig zeggen, zolang zijn heer weg is. Ja, die heer die komt terug. Hij weet niet wanneer. Maar die slaaf die denkt, nou mijn heer is weg en die neemt het ervan. Ja, die zet het op een eten en op een drinken. En dan komt die heer terug. Die slaaf was niet waakzaam. En hij wordt geweldig zwaar gestraft. Ook op een manier die schokkend was voor die hoorders. Hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huichelaars. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En dan als derde komt die gelijkenis van die meisjes. Ziet u het? Het gaat drie keer over waakzaamheid. Maar die derde is voor ons het spannendst. Want die huizenbezitter, die verwachtte die dief niet. Er zijn mensen die de komst van de Heere niet verwachten. Die slaaf, die verwachtte de komst van zijn Heer later. Er zijn mensen die weten dat de Heere komt, maar ze zitten bepaald niet op hem te wachten en ze denken, nou, dat komt nog wel. Maar die meisjes, die verwachten de bruidegom eerder. Die zaten op hem te wachten. Die waren er echt mee bezig. Zoals de christelijke gemeente, als het goed is, op de Heere zit te wachten. Kom, Heere Jezus Christus, kom spoedig. Dat is toch hopelijk ons gebed. Voor de eerste lezers van Matthäus, maar ook voor ons, komt dit het dichtst bij. Dit is de houding van christenen, van de christelijke gemeente. Wees waakzaam, ook al behoor je tot de gemeente, opdat je niet eenmaal buiten zal staan. Maar hoe dan? Hoe komen we aan die olie? Nou is die discussie al eeuwen oud. Maar ik denk dat we vanuit het evangelie van Matthäus behoorlijk precies op het spoor kunnen komen wat er nou met die olie wordt bedoeld. En misschien blijkt dan wel dat zowel die Rooms-Katholieken als die reformatoren gelijk hadden. Kijk, dat de Heer Jezus hier over waakzaamheid begint, dat begint al in hoofdstuk 24 vers 12. Wat wil hij nu zeggen? Hoofdstuk 24 vers 12. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, die zal gered worden. Dus binnen de gemeente zijn er van wie de liefde kil wordt. Ja, liefde die kil wordt, ja, dat kun je geen liefde meer noemen, toch? Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden. Ook dat gaat over een scheidslijn binnen de gemeente. Enerzijds, anderzijds, dus er zijn er van wie de liefde opraakt en er zijn er die volharden. Dat spoort met die tegenstelling tussen die wijze en die dwaze meisjes. Dat er volharding is of gebrek aan liefde. Nog een aanwijzing uit het evangelie van Matthäus. Die meisjes die worden genoemd wijs en dwaas. En dat lees je een keer eerder in het evangelie. Aan het slot van de bergrede. En in dat evangelie van Matthäus is die bergrede enorm belangrijk, hoofdstuk 5 tot en met 7. Aan het eind ervan lees je over een wijze en een dwaze bouwer. Wie is de wijze bouwer? Dat is degene die het woord van God hoort en doet. Wie is de dwaze bouwer? Degene die het woord wel hoort, maar het niet doet. Kortom, het gaat erom of je de bergrede houdt. Want dat is het woord waar het over gaat. Dan ben je wijs. Maar als je die bergrede hebt gehoord en al die woorden van de Heere Jezus hebt gehoord en je doet het niet, dan ben je dwaas. Ja, en daarom denk ik eerlijk gezegd dat zowel de reformatoren als die Rooms-Katholieken ten dele wel gelijk hadden. Wat is die olie? Ja, dat is de liefde. Dat is de vrucht van de Heilige Geest in je hart, jazeker. Maar het is wel de liefde die praktisch wordt. Het is horen en doen. Het is de liefde die in goede werken blijkt. Het is de concrete gehoorzaamheid. Dus die olie is het werk van de Heilige Geest waardoor je gaat gehoorzamen. Het is het geloof waardoor je goede werken gaat doen. Ik denk dat hier ook duidelijk wordt waarom die olie niet overdraagbaar is. De gerechtigheid van de een is ook niet zomaar overdraagbaar op de ander. Als de een in de Heere gelooft en in het spoor van zijn geboden gaat, dan kun je dat geloof en die gehoorzaamheid niet zomaar eventjes voor de helft overdragen op een ander. Dat werkt niet. Dus dat is de spits van de gelijkenis. Wees waakzaam. Geloof de Heer Jezus Christus en ga in het spoor van zijn geboden. Wees niet iemand van wie de liefde opraakt voordat hij komt. En daar komt het ons denk ik wel dichtbij. Want hoe gemakkelijk gebeurt het niet dat je wel met heel je hart belijdenis deed van het geloof hier in de kerk. Maar dat langzamerhand de liefde wegcijpelt. Soms zie je dat. Dat de verbittering toeslaat. Hoe zegt Jezus dat? De verkilling toeslaat. Je zit in de kerk. Je heet een christen. Je doet met alles mee. Maar het is koud geworden. En hard. Dat begint in je hart. Maar wat in je hart leeft, komt ook altijd naar buiten. Hè? En wie kent dat gevaar eigenlijk niet? Als mede-christenen je zo ontzettend tegenvallen. Als je een taak krijgt in de kerk en je komt erachter hoe moeizaam dat allemaal gaat. Dan raakt je liefde maar zo op. En ja, wachten op de Heere Jezus Christus, ja, er staat dat ze allemaal in slaap vielen, hè? Wie van ons zit er nou vol spanning te wachten op de komst des Heren? Vallen we niet gemakkelijk in slaap? En vergeten we zijn komst te verwachten? Waarom duurt het dan zo lang? Ja, dat staat er niet bij, hè? Er zijn uitleggers die zeggen dat de bruidegom zo lang wegbleef omdat hij zo lang over de bruidschat moest onderhandelen. Of dat als grap bedoeld is of niet, dat weet ik niet. Het zou kunnen. Waarom dat dan zo lang moet duren, ook geen idee. Nee, we weten het niet. Waarom blijft de bruidegom, waarom blijft de Heere Jezus Christus zo lang weg? Ik kan het u niet vertellen. De gelijkenis vertelt het ook niet. Wordt het niet hoog tijd? Als je de ellende in de wereld ziet, als je de staat van de kerk ziet. Kom, Heere Jezus Christus, kom spoedig. Maar dit wijst ons wel op een enorm risico. Zelfs voor degene die de bruidegom verwachten. En misschien moet u zeggen vanochtend, ja, ik ben bang dat ik meer lijk op die slaaf uit die tweede gelijkenis. Die denkt, nou, het zal mijn tijd wel duren, ik neem het ervan. Nou, dat is ook schrikken dan. Maar zelfs als je tot de mensen behoort die de Heere verwachten, hè, ze zijn binnen in principe, binnen bij haar huis, maar nog niet binnen in de feestzaal. Ja, Paulus die heeft het erover, hè, in 1 Korinthe 13. Al sprak ik alle talen, al deed ik wonderen tot en met, al deed ik weet niet wat, maar ik had de liefde niet. Dan was ik niets. Dan gaat je lamp uit. En dat is taal die naar het Oude Testament verwijst, doet Matthäus wel vaker. Lees je in het Bijbelboek Spreuken, de lamp van de goddeloze gaat uit. Dan heb je geen toekomst meer. En het heel schokkende vind ik. Kijk, als deze gelijkenis nou zo was verteld, er waren er 99 meisjes. En er was er één zo dom om die olie te vergeten. Dan denk je, nou ja, dat is 1%. Of er waren 10 meisjes en er was er één de olie vergeten. Oliedom. 10%. Maar als deze gelijkenis wordt verteld over de gemeente die de Heere verwacht, wordt die verteld 50-50. Dan ga je toch denken, hoe zit dat bij mij? En dan het oordeel dat komt, ja, je huivert ervan. Dat je buiten staat en niet naar binnen mag, omdat het kennelijk te laat is. Hè? De deur werd gesloten, staat er. Doet denken aan Noach, hè? De deur van de ark die gesloten werd. En dat je te horen krijgt van de Heere, ik ken je niet. Is toch wel het verschrikkelijkste wat je kunt horen, of niet? Ik ken jou niet. Dit is bedoeld om ons te laten schrikken. Ja, nou, als we nou nog niet schrikken, dan weet ik ook niet waar we wel van schrikken, eerlijk gezegd. Als Jezus je buitensluit, ja, dat is het gevaar, maar ja, wees waakzaam. Maar wat nou als ik bang ben dat het me aan waakzaamheid ontbreekt? En wat nou als ik merk dat mijn liefde, ja, dat is toch ook geen knop die je omzet, hè? Dat is niet iets automatisch. Hoe kom ik nou aan voldoende liefde? Hoe zal ik die nou vinden? Waar haal ik die vandaan? De gestalte van de waakzaamheid in het Nieuwe Testament is het gebed. Waak en bid, opdat je niet in verzoeking komt. Het gebed, waardoor je nu al bidt. Heere, laat mij binnen. Heere, u kent mij toch? Ja, mag je dat zeggen? Jazeker, je bent er gedoopt. Toen heeft de Heere zijn naam toch aan die van jou verbonden. Heere, u kent mij toch? Ja, en zal het dan zo zijn, hè? Zou het nou werkelijk zo zijn dat als de Heere komt En dat er mensen zouden zijn die tegen hem zeggen, doe open voor ons dat hij ze buiten laat staan. Kijk, die gelijkenis is ons natuurlijk verteld om ons te waarschuwen. Maar als je de Heere Jezus Christus nou een beetje kent, kan hij het over zijn hart verkrijgen als er mensen zijn die eigenlijk te laat zeggen, doe voor ons open. Zou hij dat dan kunnen? Zou hij ze dan buiten laten staan? Heel het evangelie door zie je toch dat mensen die eigenlijk er niet bij horen, soms na een aanvankelijke afwijzing door de Heere Jezus, toch erbij worden gehaald. Hè? Die Canaanitische vrouw. Ja, ik ben niet gekomen voor zo iemand als jij, zegt Jezus. Ja, maar de honden eten ook wel eens van de kruimels, zegt ze. En vanwege haar grote geloof mag ze toch binnenkomen. Zou dat niet zo kunnen gaan dat uiteindelijk de Heere toch nog hem binnenlaat? En de gelijkenis zegt het ons niet. Ik zou het er niet op wagen. Ik zou niet wachten. Zoveel is zeker. Niemand is te goed om uiteindelijk buiten te staan. Wat me zo opviel in de voorbereiding van deze preek is, weet u wie nou degene is die uiteindelijk ook buiten staat? En als het gaat over dat huilen en dat tandenknarsen en zo, van wie dat huilen er ook staat? Dat is Petrus. In die lijdensgeschiedenis, het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 26, en dan helemaal aan het eind, als Petrus de Heere verloochend heeft, toen ging hij naar buiten en huilde bitter. En dan denk je, ja, maar dat was Petrus. Die wordt toch wel naar binnen gehaald? Ja, dat denk ik ook. Maar juist in dit evangelie lees je dat niet. Komt Petrus na Pasen niet meer voor. Alsof in dit evangelie nog een keertje extra wordt gewaarschuwd. Moet je eens kijken, zelfs Petrus kwam buiten te staan. Maar aan Petrus, ja, dat weet toch iedereen. Kun je zien dat zelfs al kom je buiten te staan, omdat je de Heere hebt verloochend, dan nog kun je naar binnen worden gehaald. Deze gelijkenis is er niet om te gaan speculeren hoe nou het lot zal zijn van die of van die. Hoe het afloopt met allerlei mensen. Maar de gelijkenis is bedoeld om ons aan te sporen tot waakzaamheid, tot gebed, tot verwachting van de Heere. Kijk, je zou dit kunnen horen en ja, in een enorme stress raken, hè? 50-50 in de gemeente. Aan welke kant kom ik terecht? Wat moet ik doen? En dan zou je kunnen denken, nou ja, ik moet de bergrede houden. Dus hup, bladeren naar Matthäus 5, 6, 7. Wat staat er allemaal? En dat ga ik zo goed mogelijk doen. Maar ja, lees gerust die bergrede nog eens. Er is geen mens die dat volmaakt doet. En wat is het hart van de bergrede eigenlijk? Dat is de liefde. Ja, maar ook in liefde schiet ik tekort. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat we deze gelijkenis alleen kunnen verstaan in zijn scherpte, maar ook in zijn genade. Als we horen wie dit vertelt. Wie is die bruidegom? Wie is de rechter van hemel en aarde die eenmaal zal oordelen over alle mensen? Het is Jezus Christus. En hij heeft alles vervuld. Hij heeft die hele bergrede die voor ons, ja, dat is niet te doen. Elke keer de andere wang toekeren, elke keer die tweede mijl gaan, er is geen mens die dat volhoudt. Hij heeft die hele bergrede gehouden tot het einde aan toe. En hij was bereid om buiten te staan. Heere, heere, doe ons open, zeiden die meisjes. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zei Jezus. En hij stond buiten, niet omdat het hem ontbrak aan de Heilige Geest, of aan geloof, of aan genade, of aan goede werken. Maar hij stond buiten opdat wij binnen zouden gaan. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is Jezus Christus onderweg naar zijn lijden. In het volgende hoofdstuk is het slot van de lijdensgeschiedenis, Gethsemane en dergelijke. Het is de Heere Jezus in zijn lijden die dit zegt. En dan hoor je toch nog eens te meer de bewogenheid. Als hij nou deze prijs heeft betaald, hoe zouden we dan niet van zijn genade leven? Hoe zouden wij dan buiten blijven staan? Zullen we dan alstublieft waken en bidden? Met name wel om die geest. Hey, zolang de bruidegom niet kwam, dachten die meisjes dat het allemaal oké was. He, ze hadden hun fakkel bij zich en zo. Ja. Zolang die bruidegom niet kwam, kon je ook geen verschil zien tussen de een en de ander. Hoe is dat bij ons? Ja, dan kun je naar een ander kijken, maar dat heeft niet zoveel zin nu. Kijk maar naar jezelf. Misschien ziet het er allemaal prima uit bij ons. Hè? Zondagochtend in de Benielkerk. Op de kansel. Maar waar het op aankomt is, dat werk van de geest, die liefde in ons hart en in wat we doen. De genade van God. En als je je zorgen maakt en denkt, ja, maar ik weet niet of ik die heb en of die mij ontbreekt, dan weten we bij wie we moeten zijn. Bij de Heere Jezus Christus. Om te leven van zijn leven. Om ons te laten vullen met zijn geest. Om in zijn gehoorzaamheid te delen. Ja, dat is het allerheerlijkste. Kijk, ieder die de Heere kent, die wil naar al Gods geboden leven. Maar je komt er ook achter hoe gebrekkig dat is. Maar dat de Heere Jezus nu alle gerechtigheid heeft volbracht, dat zijn gehoorzaamheid volkomen is en dat hij maakt dat je zult binnengaan en vrolijk zijn. Kijk, het accent in deze gelijkenis valt volop op die waarschuwing en op dat waakzaam zijn. Maar de bruidegom komt. En wie met hem binnengaat in de feestzaal, die zal vrolijk zijn met hem voor altijd. En hoe het dan zal gaan met degene die buiten staan, als ze dan inderdaad zeggen, doe voor ons open. Nou ja, dan zullen we dat aan de Heere God overlaten. Dan hebben we aan onszelf wel genoeg. En als je je nou juist zorgen maakt, misschien niet eens alleen over jezelf, maar ook over je kinderen, andere mensen die je lief hebt, dan is de weg van het gebed de enige weg. Waak en bid. Je mag ook vertalen waak door te bidden. Wakend bidden, biddend waken. Nee, je kunt niet van je gerechtigheid delen. Je zou het wel willen, misschien wilden die wijze meisjes dat ook wel. Of vul je dan te veel in? Maar zou God niet bij machten zijn door zijn geest wonderen te doen? Intussen, ja, komt het er voor onszelf op aan. En beseffen we toch, Heere, als u met mij in het gericht treedt en me geeft wat ik heb verdiend, wie zal bestaan? Maar gelukkig, er is vergeving bij hem te vinden. Er is vernieuwing bij hem te vinden. De gerechtigheid van Christus, waardoor je zult binnengaan. Laten we die weg gaan. Laten we alsjeblieft niet zo oliedom zijn als die dwaze meisjes. Maar wijs, wijs is wie het van de Heere Jezus Christus verwacht. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, maakt u ons zo waakzaam. Gevuld door uw geest, door uw liefde, om in uw spoor te gaan. En leert u ons zo leven van uw genade, Heere Jezus Christus, dat u alles hebt volbracht. Behoedt u ons ervoor, Heere, dat we zien dat onze liefde koud wordt. En we niet volharden tot het einde toe. Zegent u ons, zegent u uw woord. Geef dat het doorwerkt in onze harten en in onze levens. En dat we u zullen verwachten als koning die komt, als degene die alle dingen nieuw zult maken. En we bidden, kom Heere Jezus Christus, kom spoedig. En wilt u geven dat velen van oost en west en noord en zuid zullen komen en zullen ingaan om bij u te zijn. Om daar te zijn waar het leven is. Wilt u vanmiddag ook weer bijeenbrengen rondom uw woord en zegent u ook dan. Wilt u onze gebeden horen in de wegneming van al onze zonden om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en daarna zingen we als onze slotzang Psalm 118, het 10e vers. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.